vorige week was ik alweer best wel een belangrijke preek. En ik heb een plaatje laten zien, die ik u zo meteen ook nog weer ga laten zien. Ik ga hem ook vaker laten zien. Maar ik heb een poging gedaan om zichtbaar te maken een stuk van wat ik geloof dat God voor ons heeft. Waar God wil dat wij in gaan wandelen. En in de komende weken, in de komende maanden ga ik terugkomen op dat plaatje. En af en toe er eventjes weer wat uithalen. Sommige van de dingen heb ik ook al heel veel over gepreekt. Sommige dingen wil ik nog wat meer over gaan zeggen. Het plaatje gaan we zo weer zichtbaar maken. Vorige week heb ik hem uitgebreid behandeld. Als je nou straks het plaatje ziet en je denkt van ik wil de uitgebreide behandeling hebben, kun je de preek dus downloaden, je kunt het plaatje downloaden, dan kun je het allemaal nog zien. Nu fiets ik relatief snel erheen, omdat ik naar een specifiek onderwerp uit het plaatje wil. Het land van belofte. Ik geloof dat God een land van belofte voor ons heeft. En om dat land binnen te gaan, je gaat binnen in wat God voor je heeft. Er zijn heel veel gedachten van God voor jouw leven. Echt ontzettend veel. Maar om die gedachten deel te krijgen van jouw leven, zijn er een aantal zaken waar jij verantwoordelijkheid voor hebt. En daar hoef je niet heel zwaar op te doen, maar dat zijn gewoon een aantal zaken die God jou heeft gegeven, waardoor jij de mogelijkheid kunt krijgen om van hem te ontvangen wat hij voor jou heeft. En de eerste is een hele belangrijke. Peter heeft er al een keer over gepreekt. En we gaan er nog vaker op terugkomen. Maar je komt niet binnen tenzij je kiest. Dus de kracht van keuze. Door die deur gaan we binnen. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar er staat met zwart keuze boven. Nou, en als je dan binnen gaat, dan gaan we bouwen en hebben we grond nodig. In welke grond bouwen we? Is op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij bouwen in hem. En wat is dan het fundament dat wij leggen in die grond? Hebben we dit jaar veel over gepraat. Dat is focus op Jezus, hem verwelkomen, hem verhogen en hem vertrouwen. En op dat fundament gaan wij bouwen. Dus krijg je een mooi platform die naar beneden valt. En daar mogen wij gaan functioneren. En hoe functioneren wij? Wij functioneren gecentreerd rondom de levensboom. Hij is de levensboom. We gaan met elkaar om daarvan uit. En die andere boom van kennis van goed en kwaad, daar zie je hem, die hebben wij omgehakt. Ik vind het altijd zo'n leuk plaatje daar in het hoekje. En dan beginnen we te bouwen. Maar voordat we gaan bouwen is het belangrijk, en daar ga ik zo meteen op terugkomen, is dat wij bouwen zonder muren. Nou, dat wordt spannend, want daar gaan we het zo over hebben. Maar we hebben wel een aantal zuilen. En wat zijn dan de zuilen? Die hangen ook daar. Dat is God aanwezig, dienen, relaties, aanstekelijk zijn naar de wereld om ons heen en dat we wandelen in onze bestemming. Nou, en om in die bestemming terecht te komen, je ziet dat mannetje daar staan. We blijven niet stilstaan op één plek in het beloofde land, maar we hebben een weg te gaan. Als je de keuze maakt voor Jezus, als je de keuze maakt om uit Egypte te maken, dan eindig je iets, maar je begint ook iets. Het is geen eindstation, maar je gaat dan op reis. Je gaat ergens naartoe, je gaat binnen in het land van belofte. Alleen gered zijn en ik geloof in Jezus en ik hoop dat ik in de hemel kom, dat is te vergelijken met blijven staan bij de deur. Je kiest binnen, maar je gaat niet verder. Maar het leven met Jezus, daarom hebben we het ook zo vaak over leven zoals God het bedoeld heeft, omvat veel, veel en nog veel en nog veel en nog veel meer dan alleen die keuze van ik kies voor Jezus. Maar die keuze van voor Jezus, dat alleen al is zo'n rijkdom om te onderzoeken. Maar goed, dus om verder te gaan, kom ik hier bij het tweede ding. En daar ga ik deze komende week ook op terugkomen. Eerste belang van wat jouw aandeel is keuze. Maar het tweede is jouw concepten. Dus hoe denk jij? Je kunt er ook gedachten neerzetten. Dus keuzes zijn gebaseerd op gedachten. En het is belangrijk, en ik denk soms dat we dat wel eens iets te weinig doen, dat we nadenken over hoe denken wij eigenlijk. Waarvanuit maken we keuzes? Ik weet niet of u al gekozen heeft op wie u gaat kiezen voor de verkiezingen. Maar voordat u kiest op wie u gaat kiezen, moet u nadenken op wie u gaat kiezen. En het is goed om na te denken over die gedachtepatronen. Ik hoop volgende week in de gezinsdienst ook kort een aantal verkiezingstips te kunnen geven. En dan ga ik niet zeggen op wie u moet kiezen, maar opnieuw van wat gebeurt er in jouw gedachten? En hoe denk jij? Salomo zegt, hoe je denkt, zo ben je. Nou, een heel belangrijk iets, die twee, keuze en concepten, gaan we ook nog wel vaker naar kijken. Maar fundamenteel is het ook, jij en ik, wij uit onszelf zijn niet in staat om de juiste keuzes te maken en zelfs om de juiste concepten te hebben. Daarom hebben we de grote belofte van God gekregen. En de Heilige Geest namelijk is aan ons gegeven, om onze gedachten te vullen. En heel veel van deze waarheden, je ziet het gelijk natuurlijk, die levensboom alleen al. De vijand die is erop uit om die zuilen om te hakken, om die boom om te hakken, om je dienstbaarheid om te hakken. En ook met name om je in verwarring te brengen ook over de grote belofte over de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is een persoon die je vult in een van de gevolgen van ook dat hij je vult. Een van de zegeningen is onder andere de tongentaal, de geest van wijsheid enzovoort. Een heel pakket waar we soms te veel over discussiëren en misschien ons iets te weinig naar uitstrekken. Maar het is belangrijk, de grote belofte. Zonder de grote belofte kunnen wij niet de juiste concepten krijgen. En kunnen we al helemaal niet bezig met waar we wel toe geroepen zijn. En dat is het volgende, is de grote opdracht. Dus vanuit de grote belofte mogen we naar de grote opdracht. En ik geloof, en wij als gemeente, heb ik vorige week ook gezegd, wij zijn Gods idee samen met alle andere gemeentes die er zijn. Het idee dat wij hier zo'n grote zaal hebben neergezet is onder andere omdat we geloven dat God vele mensen willen bereiken. Waarmee? Met de grote opdracht. Nou, welk evangelie mogen wij dan verkondigen? Want dat is de grote opdracht, verkondig het evangelie. Dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. En zo kom ik bij twee nieuwe woorden. Ik ben aan het begin van dit jaar begonnen met Jezus verwelkomen, verhogen en vertrouwen. Maar er zijn twee extra woorden die ik al een tijdje in mijn geest had. Maar ik ervoer dat ik het nog niet moest brengen. Maar dat we er nu mee bezig ook kunnen gaan als aanvulling. Is dat we het Koninkrijk van God en daarmee ook Jezus. En daar ga ik ook nog een preek aan wijden. Mogen verkondigen en dat we het mogen vestigen. En wat je daar nu door het koninkrijk ziet staan is de definitie van het koninkrijk. Heb ik vorige week gezegd, zeg ik nog wel een keer, zeg ik nu niet. Wat ik ook nog er even neer wil zetten, is waar ziet het koninkrijk van God? Hoe ziet dat er nou uit? Laten we die nog even laten zien. Het hemelskoninkrijk, ik weet niet of je het allemaal kunt lezen, kleine lettertjes. Maar de koning, voor een koninkrijk heb je namelijk altijd een aantal ingrediënten. En ik heb hier een paar genoemd. De koning van het koninkrijk is Jezus. Het rijk van het koninkrijk, want als je alleen een koning hebt en je hebt geen rijk, dan heb je geen koninkrijk, is jouw leven en jouw leefomgeving. De grondwet van het koninkrijk is liefde. De wet van het koninkrijk, want dat koninkrijk heeft de wet, is de wet van genade, zoals het Nieuwe Testament ons dat leert. De economie van het koninkrijk, hoe we omgaan met onze bezittingen, is gefundeerd in geven. De wereldse economie, het omgaan met bezittingen, is zo vaak gefundeerd in hebzucht. Maar goed, ik hoef het niet te veel tegen elkaar aan uit te zetten. De rijksfinanciering, dus om te zorgen dat het rijk kan functioneren, is gefundeerd in het principe van tiende. Dus het sociale systeem van het koninkrijk is gefundeerd in naastenliefde. En het protocol hoe wij met elkaar omgaan, is gefundeerd in liefde, eer en elkaar zegenen. Zo mogen we elkaar bekijken vanuit liefde. En daarvanuit mogen we elkaar eren. Hoe eren we elkaar? Allemaal als schepping van God. Dus zo kunnen we Laura eren en zo kunnen we de koningin eren. Allemaal als schepping van God. Iedereen die hier zit is Gods idee. Dat is het protocol. En daarvanuit mogen we elkaar zegenen. Zegenen is eigenlijk de ander het beste toewensen. Het beste voor de ander willen. Nou, dit is een plaatje, dit is een poging voor mij om zichtbaar te maken van een aantal van wat ik geloof de gedachten van God voor ons als gemeente. Ik heb het vaak gehad over dat in Psalm 139 staat dat zijn gedachten zijn als het zand van de wereld. En hij heeft zoveel gedachten over ons. En ik geloof dat hier een hele hoop in zit. Nou, waar ik vanmorgen even met u bij stil wil staan, is die twee dingen. Geen muren. Wij bouwen een stad zonder muren. Een huis zonder muren. Als ik aan muren denk, dan denk ik aan bescherming. Dan denk ik ook aan bezit. Bezit stop je achter muren. En dan denk ik ook aan eigenlijk iets wat een basis van vertrouwen geeft. Vroeger had je ommuurde steden en die muren was het fundament van vertrouwen. We hebben het ook over vertrouwen heel veel gehad. Jezus vertrouwen. We hebben het gehad over bouwen en over vertrouwen. En muren heeft daarmee te maken met iets waarop je vertrouwt. En er staat hierop geen muren. Als ik aan muren denk, dan denk ik ook aan iets wat achter je kunt verstoppen. Vroeger speelde je verstoppertje en dan zag je een muurtje op. En als jij achter dat muurtje staat, dan zag niemand jou. En wij hebben in ons leven, dus eigenlijk heb ik het ook over jouw manier van denken, hebben we soms veel meer muren dan we doorhebben. Als je de definitie opzoekt, is een muur een bouwsel, een constructie dat bescherming en veiligheid geeft. Daarachter woon jij. In de Bijbel zie je ook heel veel ommuurde steden. En het maffe is als Israël het beloofde land binnenkomt, de eerste stad die ze moeten overwinnen, heeft alles te maken met het doorbreken van een muur. Anders konden ze niet binnen. En God boven natuurlijk brak die muren af. Salomo heeft ook een aantal tweets erover geschreven. Salomo die was de eerste twitteraar. De spreuken. Ja, wij denken soms dat we heel creatief zijn, maar hij deed dat al eeuwen geleden. En twee tweets van Salomo, Spreuken 18 vers 11, daar zegt hij, een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig. Zijn er 140 tekens, even tellen. Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig. De Bijbel zegt nooit dat het fout is om rijk te zijn, maar de Bijbel zegt wel heel vaak van hoe vertrouw je op je rijkdom. Want vertrouwen is ook heel vaak zo'n belangrijk woord. Door geloof, ander woord voor vertrouwen, krijg je de zegen van God. Maar de vraag ook heel vaak die de hemel jou stelt, waarop vertrouw jij nou werkelijk? Een rijkaard denkt dat zijn bezit, concept, een vesting is, een muur, waar hij zich veilig achter wijnt. Een tweede spreuk, Spreuken 25 vers 28, een tweede tweet. Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht. Dus als je jezelf niet beheerst, dan kun je zo overgenomen worden. Nou, ik wil niet muren per se negatief neerzetten. Maar het feit is dit. Iedereen bouwt muren in zijn of haar leven waarachter hij of zij veiligheid vindt. Iedereen. Ik, jij, wij. We horen er allemaal bij, dat is menselijk. Wij zoeken allemaal dingen, hierin vind ik me veilig. En de vraag is niet of je muren hebt gebouwd, maar de vraag is welke muren heb je gebouwd? En waarom heb jij die muren nodig? En welke muren zijn nou de muren die dan binnen het koninkrijk functioneren? Ik wil een aantal mogelijke menselijke muren noemen. En kijk, weet je, soms wordt heel vaak binnen het koninkrijk van God, worden ook heel veel van de dingen die ik nu noem, gelijk als zonde bestempeld. Maar dat is niet wat ik direct doe. We zijn Jezus is voor ons aan het kruis gegaan en we zijn verlost van alle gevolgen van zonde. En als we het koninkrijk binnen gaan, dan doen we dat vanuit zijn genade. Maar als we dat koninkrijk binnen gaan, is het nog steeds wel reëel dat wij mogelijkheden hebben om allerlei muren om ons heen te bouwen, die eigenlijk niet de muren van het koninkrijk zijn. En sommige van de dingen die ik noem, die kunnen voor de ene persoon geen muur zijn. Dat is gewoon no issue. Maar voor anderen kan het echt wel een issue zijn. Het valt mij heel vaak op als ik op tuinfeestjes kom of op plekken kom. En dan drink ik, hou gewoon niet van bier. Ik weet nog, Christian, jij was er toen het allereerste van de indruk op een of ander feest, geloof ik toch? Dat tussen allemaal bierdrinkers dat ik kassis bestelde. Daar heb je het zo vaak over gehad. Dat vond hij zo. Maar dat was ook bijna not done. Iedereen, ik had eigenlijk een bierflesje mee moeten nemen. Maar om een houding te geven op zo'n feestje, dan is ook een bepaalde stoere manier hoe je dat flesje dan beet houdt. Weet je wel, dan hangt dat zo. En dan, soms hangt hier dan ook nog zo'n sigaret aan. En ik zeg, hé man, ik heb het niet over zonde, maar ik heb het gewoon over dat kan zo'n houding zijn, iets waarachter je verschuilt. En als ik dan kassis of zo bestelde, dan keek je ze ook altijd allemaal aan. En, nou ja, goed, maakt er niet zoveel uit. En ik heb wel bier geprobeerd te drinken hoor. Het is niet dat ik zeg alcohol is per se fout, maar ik lust gewoon geen bier. Maar toch voelde het inderdaad dat het wel een beetje knullig. Dan ben je tussen al die mensen die dan stoer. Er zit ook zo'n toon bij, hè, van biertje, ja biertje, dan hoor je erbij. Ik weet nog dat ik dat vroeger wel eens heel irritant vond. Want als je dan cola of cassis dronk, dan kreeg je zo'n klein glaasje. En dat was ook heel snel op. En het was een beetje nat dan om een tweede glaasje cassis of zo te halen. Maar iedereen mocht bier drinken zoveel als ze wilde. Dacht ik, zei, nou ja goed, laten we het erover ophouden. Een mogelijke muur. Een biertje of een sigaret. Ook roken. Het is aan de ene kant een verslaving. Dus daarom denk ik ook gewoon, ik denk dat het goed is om als christen verslaafd te zijn aan God, aan hem. Dat je helemaal afhankelijk bent van hem. Ik wil niet zonder hem kunnen. Dus ook het stukje van roken is er ook een punt van verslaving. Waarvan ik denk, als je net over je concepten, dan moet je daar eens goed over nadenken. En je kunt er niet van af. Je kunt de keuze niet maken om te stoppen met roken. Als je niet je denken erover gaat veranderen. En je hebt soms ook een wonder van God nodig. Dat vergeet ik ook nooit weer met Harold. Waar ben je Harold? Ben je er ook vandaag? Ja, oh ja, Harald, jij stond hier toen. En dat flapte er ook. Het gaat nog steeds goed? Het gaat niet meer goed. Oh, dat is goed dat we het er vandaag weer over hebben. Maar wat ik toen bad voor, nou, voor elke teug die jij neemt, laat dan het idee hebben dat God, dat Jezus dat ook neemt. En toen, het ging toen hartstikke goed. Maar goed, en het geeft ook helemaal niks dat het u niet meer goed gaat. Want we hebben hier in de gemeente geen veroordeling. Want dat zou ook weer zo'n muur kunnen zijn. Maar we hebben het wel open om het over die zaken te hebben. Waarvanuit doe je dat soort dingen? En wat is er in je denken gebeurd dat het misschien weer terugkomt? Want dat gebeurt soms ook, hè, dat God je zegeningen geeft. En je komt ergens uit. Maar na een paar maanden zit je toch weer terug in die oude patronen. Hoe kan het zo vaak dat wij op conferenties helemaal vol zijn, maar een tijdje later weer leeg en dan voelen we ons weer veroordeeld? Daar heb ik het niet over. Maar het heeft soms te maken met dat we soms wel iets van God ontvangen, maar dat onze concepten, onze manier van denken niet ook mee veranderd worden. En om te veranderen in je denken, dat is lastig. Dat is erg lastig. Dus daar hebben we een wonder van God voor nodig. Maar daarom is hij ook gekomen. Daarom is de geest van God gekomen. Daarom wil hij jou juist helpen. Weet je, een van de grootste leugens die Satan altijd klaar krijgt rondom zonde, is dat zodra je zonde, God ver weg is. Want hij weet, de enige manier om te breken met zonde, zondige patronen of dingen die niet van God zijn, is zodat je vol bent van de geest van God. Want hij is juist gekomen om je te helpen vrij te komen van al die zaken. Maar door jou te overweldigen met schuldgevoel, heb je de neiging om bij hem weg te rennen, in plaats van te zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ik weet dat dit niet goed voor me is. Ik weet dat u weet dat het niet goed voor me is. Help mij. Maar we schakelen hem te vaak uit en proberen het alleen en dat lukt toch niet. Maar goed, een muur zou kunnen zijn, een biertje, een sigaret. Een muur zou kunnen zijn carrière. Carrière maken is niks mis mee. Ik geloof dat je carrière mag maken voor het koninkrijk. Maar ik geloof ook een van de redenen waarom wij nu in de crisis zitten, waarin wij in zitten, is omdat wij door God geschapen zijn om de aarde vol te maken. En wij, de meeste uitvindingen die gedaan zijn, zijn door christenen gedaan en het is er beter door geworden. Watson enzovoort, daar waren het Newton en al die figuren, allemaal theologen en ook bijbelse mensen. Maar, net als bij Israël, God zegt als jullie het beloofde land inkomen, één ding, vergeet niet waar je het aan te danken hebt. Als je straks, Deuteronomie hoofdstuk 8, als je straks binnenkomt in het beloofde land, vergeet dan niet waar ik je vandaan heb gehaald. Vergeet niet de bron. En dat doen we zo vaak. En carrière, je mag succesvol zijn voor het koninkrijk van God. Je mag succesvol zijn in de wereld. En daarvanuit het licht van God laten schijnen. Maar wat is je bron? En is ook je carrière maken. Je bent geslaagd in de wereld of misschien juist helemaal niet. Doe je het goed, dan hoor je erbij. Doe je het niet goed, dan faal je. En het kan zo'n wereldse muur zijn. Sieraden, kleding. Natuurlijk is het goed dat we sieraden dragen en dat de kleding draagt. Dus ik sta hier niet om u te overtuigen dat we zonder kleren in de kerk moeten komen. Want ik denk dat het heel gezond is. Maar ik heb het over, wat zoiets een muur, hoe je eruit ziet. En het kan zijn dat je er heel opgedost uit wil zien. Of juist dat je denkt van nou nee. En buiten, maar hoe je overkomt, je uiterlijk. Niks mis mee. Je mag er mooi uitzien. Je mag stralen. Je bent de prinses of een prins van de Allerhoogste. En het mag zichtbaar zijn. Maar als dat een muur gaat worden. Waarin je je zekerheid, je identiteit in vindt. Dan moet je uitkijken. Daar heb ik het over deze ochtend. Financiën, geld. Of je hebt een hele hoop of je hebt een hele weinig, heel weinig. Kan zo'n muur worden. Religie is ook een hele lastige muur. En wat is religie? Soms denken wij dat religie een bepaalde manier van diensten houden is. Soms denken wij dat religie een bepaalde vorm is. Maar religie heeft niks te maken met vorm. Maar religie heeft alles te maken met dat je een goddelijke vorm hebt waar God niet meer in zit. Dat is de religieuze manier van dingen doen. Moet ik je even herhalen? Dat je dingen doet om God te aanbidden, maar God zit er zelf niet meer in. Wij hier in de charismatische wereld kunnen net zo religieus zijn als zij daar in de katholieke wereld waren dan ook. Allerlei patroontjes, stap 1, stap 2, stap 3, je moet zo geloven, je moet dit, moet dit. Het woordje moeten komt heel veel in religie voor. We moeten dit, we moeten zo bidden, we moeten ons zo gedragen, we moeten. Terwijl werkelijke godsdienst is een vrucht, een gevolg van een ontmoeting met God. Daarom vind ik ook wat we vanmorgen onder andere deden en wat we in deze dienst doen. God verhogen en Jezus verkondigen. Dat is cruciaal, want als God zichtbaar wordt in jouw leven, als hij tot je hart spreekt, als hij beweegt, als de geest van God ook zoals vanmorgen de ruimte krijgt, als we de zieken van God voor de troon van God brengen, nee niet de zieken van God, maar de zieken voor de troon van God brengen, als we ons functioneren in de maatschappij voor God brengen, dan gaan zijn gedachten komen en dan wordt hij betrokken. En dat is het tegenovergestelde van religie. En dan heb ik het over de religieuze wereld waar Jezus ook zo tegen ageerde. Hij ageerde het meest tegen de religieuze leiders. Waarom? omdat zij zouden door hun doen en laten God moeten laten zien. Maar het was nu dat ze door hun doen en laten niet God meer lieten zien, maar zichzelf lieten zien. En dat is religiositeit waar de hemel niet tegen kan. En dat is een muur die God wil doorbreken. Je mag je handen opheffen. Ik geniet ervan. Zoals vanmorgen zie ik de zaal vol aanbidding. En vanaf het piano, dat raakt mijn hart. Ik zie hoe jullie je allemaal richten op Jezus. En dat vind ik fantastisch. Want ik voelde daarin jullie hart erachter. Maar als we gaan worden van, nou, zoveel mensen staken handen op en zoveel mensen staken handen niet op nut. Het is een hele goede zangdienst vandaag. Dat is religieus. Dat is rondkijken naar elkaar en oordelen en veroordelen. Dat is die boom die we hebben omgehakt. Ja, een andere mogelijke menselijke muur is toedoen. Hè? Mooie. Mooie. Een andere muur is ook valse bescheidenheid. Nee, mij niet. Valse bescheidenheid. Gezonde bescheidenheid is niks mis mee. Maar valse bescheidenheid kan zo'n muur zijn. Een muur kan zijn, hallo, het gaat goed met me. En als je zo kijkt, dan gaat allemaal. En ik kan al heel lang doorgaan met allerlei muren. We hebben er allemaal last van. En als ik geloof in een gemeente zonder muren, dan geloof ik dat we zo binnen mogen komen, blij mogen zijn. En dat we elkaar mogen verwelkomen. Dat we elkaar om de arm mogen zeggen, joh, je hebt toch weer gerookt. Nou, hoe kunnen we er vanaf komen? Weet ik veel. Maar dat kan zonder muren, zonder veroordeling. Snap je? Nou, wat zijn mogelijke oorzaken? Ik wil er een paar van noemen. Achter het schuilen en achter menselijke muren. Teleurstelling. Onzekerheid. Afwijzing. Je bent ook een bier gaan drinken omdat ze je steeds afwezen dat jij cola dronk of kas is. Dan hoor je er niet bij. Weet ik bedenk maar wat. Oorzaak van muren is wel ook echt zonde. Zonder patronen. En dan heb ik het over zonde waardoor je weggetrokken wordt van God. Zonde is je doel missen. En je mist je doel als je afgesneden wordt van hem. Dus de eerste zonde was geen moord enzovoort, maar de eerste zonde was een keuze maken, waardoor je afgesneden werd van God. Dat plaatje terug, het begon met die keuze. En dat is zonde. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Allen hebben de keuze gemaakt om het zonder God te doen en daardoor mis je zijn aanwezigheid in je leven. En dat zorgt gelijk voor allerlei muren die niet Gods muren zijn. Hoogmoed is een bron achter muren. Dat je beschadigd bent. Dat je beschadigd bent in je vertrouwen. Dat je gebrek aan liefde en erkenning hebt gehad. En sommige mensen gebruiken dit heel makkelijk als excuus. Hun jeugd en hun ouders enzovoort. Ja, maar dit en dit. Maar soms kun je ook echt een hele nare rotjeugd hebben gehad. En het heeft invloed op je dagelijks leven. Maar dan opnieuw kun je gaan kiezen. Wat ga je doen met wat achter je ligt? Hoe denk jij over wat met jou is overkomen? Blijf je daarin hangen? En gebruik je je verleden als een excuus? Of maak je juist vanwege je rot verleden de keuze dat je denkt van bedankt zij Christus heb ik nu een hoopvolle toekomst? Ik bedoel, als Paulus was blijven hangen in wat hij gedaan had, christenen vervolgen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan was hij nooit de apostel geweest waardoor wij zo rijkelijk gezegend waren. Maar hij maakte de keuze nadat hij Jezus in de ogen keek. Ik ben meer dan overwinnaar in Christus die mij heeft lief gehad. Dus wat je ook hebt meegemaakt, wat je ook hebt overkomen, dat is de kracht van het kruis. Hij geeft je een hoopvolle toekomst. Maar het is wel een feit dat gebrek aan liefde, erkenning, rotjeugd, wat dan ook, invloed op je dagelijks leven kan hebben. En dat mag je wel onder ogen zien en daar mag je het licht van God over laten schijnen. Want geforceerd keuzes maken kan ook weer zo'n muur worden. Nou, maar wat zijn nou de gevolgen van een kerk vol mensen, van een maatschappij vol mensen die allemaal muurtjes hebben? Die achter allerlei muren leven. Als je schuilt achter vleeselijke muren, dan komt competitie binnen. Dan krijg je machtsstructuren. Dan is trots leidend. Dan zijn er continu vooroordelen. We kijken naar elkaar en daarvan uit oordelen op elkaar. Want we voelen ons eigenlijk niet veilig met elkaar. En daardoor als je een oordeel velt over een ander, voel je je weer veilig. Gezagsmisbruik. Ik noem er gewoon een paar. Machtswellust. Manipulatie. Woede. boosheid, egoïstische ambities, onvergevingsgezindheid, bitterheid, haat, jaloezie, zinloos geweld. Ik zou het eigenlijk allemaal op de Bijbel moeten zetten. Afgunst, eigen koninkrijkje, is niet meer zijn koninkrijk, maar jouw koninkrijkje. Eigenbelang, ijdelheid, arrogantie. En zo kan ik nog wel doorgaan. Dat zijn ook de Bijbelteksten waar Paulus soms over schrijft. Als je je daaraan overgeeft, kun je het koninkrijk niet binnengaan. Nee, logisch, want het koninkrijk is het gebied waar hij regeert. En daar zijn geen muren. In Jesaja 25, ik kom bijna bij mijn conclusie, lieve mensen. 25 vers 12, daar zegt Jezus, of zegt God dit. Hij haalt de hoge versterkte muren omver. Hij maakt ze met de grond gelijk. Hij haalt er niets van heel. Jesaja 2 vers 12 tot 17. Je mag het opzoeken, je mag hem meelezen. Maar hier zegt God dit. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht. Ze worden vernederd. Tegen alle ceders van de Libanon die zich zo trots verheffen. Tegen de eiken van Bassan. Tegen de bergen met hun trotse hoogte. En de heuvels die zich hoog verheffen. Tegen iedere hoge toren, tegen elke machtige muur, tegen alle trotse handelsschepen, schepen met kostbare lading. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, bijt in het stof, want de dag komt dat de Heer alleen hoog verheven is. En je kunt zo'n tekst ook lezen vanuit oordeel en veroordeling. Dan zal je mijn preek van vanmorgen ook horen vanuit veroordeling. Maar zo sta ik hier niet. Ik sta hier omdat juist Jezus aan het kruis is gegaan om jou te helpen elke vleeselijke muur uit je leven te halen. Dat heeft te maken met je identiteit. En als jij je identiteit vindt in al die andere zaken, dan word je daardoor juist wankel. Maar als je identiteit vindt in hem. Wat is namelijk Gods verlangen? Jesaja 26 vers 1 zegt dit. Op die dag zal in Juda dit lied klinken. Wij hebben een sterke stad. De Heer biedt ons redding als een wal, als een muur. En dan deze tekst, die vind ik helemaal fantastisch. Zacharia, hoofdstuk 2, vanaf vers 8. Dat is, ik heb er ook een keer eerder over gesproken, over Jozua die vrijkomt van veroordeling. En Zacharia is een heel prachtig profetisch hoofdstuk. Of een heel prachtig profetisch boek. Dan wordt er dit gezegd. Vlug, zeg tegen de jonge man dat Jeruzalem een open stad zal blijven. Niet ommuurd. Vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer, en haar met mijn luisteren vullen. Dus als ik het plaatje nog een keer weer aan ga vullen, dan zou ik in plaats van die muren zou ik gewoon een vuur neerzetten. Hij wil onze muur zijn. Daarom wil God geen enkele muur in jouw leven. Zo zijn wij een stad zonder muren. Want hij wil zelf jouw muur zijn. Hij wil jouw fundament zijn. Hij wil jouw bron van identiteit zijn. Hij wil jouw lust in jouw leven zijn. Vergeef me dat ik het op deze manier zeg. Hij wil jouw verslaving zijn. Niet roken, niet alcohol, niet seks, niet wat dan ook. Maar hij. Hij wil jouw muur zijn. En dat zijn zijn gedachten. Over waardevol leven, gemeente Loppers. Dat dit een open stad is. Waar vele mensen kunnen komen. Waarin geen veroordeling is en hoogmoed en dat dan ook. Maar waarin zijn genade uitnodigt. En dat we daarvan uit onze muren afbreken. Dat we daarvan uit in liefde naar elkaar gaan. En dat dan die aanbidding ontstaat. Omdat we hem ontmoeten. En hij onze muur is. Hij onze vesting is. Hij onze bescherming is. Dit zijn zijn gedachten over jou, over mij. Op het plaatje zag je allerlei mensen. Eentje in een rolstoel, een rood, roze, groen en allerlei kleuren. Dat is waardevol leven. Dat is dat iedereen mag komen. Op vorige week zondag vond ik het zo frappant. Ik vertelde dat van Treini wat een hele heftige situatie is. En in dezelfde dienst vertelde Jaap dat hij iemand een huwelijk heeft gevraagd. Wist iemand dat trouwens? Dat hij, ik vergeet haar naam nogal door. Esther, dat hij Esther ten huwelijk heeft gevraagd. Wie wist het nog niet? Kijk, nou, de mensen die het niet wisten, even applausje voor Jaap. Hij heeft Esther ten huwelijk gevraagd. Maar dat is zo'n beeld van hoe in één dienst allerlei dingen samen kunnen komen. Maar waarin Gods geest erover kan waaien. Ik geloof dat op dit moment Gods geest over jouw leven wil waaien. Ik geloof dat Gods geest volkomen jouw denken wil vernieuwen. Ik geloof dat Gods geest je uitnodigt deze ochtend om te komen en jou vraagt, hé, lieve schat, wil jij de keuze maken om mij de ruimte te geven, om al die muren die er zitten, die niet van mij zijn, om die weg te blazen met mijn geest en er samen met je langs te lopen, af en toe met motblik en veger even weghalen. Kunnen wij samen, zegt de geest van God, zeg ik niet, zegt hij. Ik kan het niet allemaal met jullie namelijk. Hoef ik ook niet te doen. Kan hij veel beter dan ik. Maar kunnen wij samen die dingen in de ogen kijken? Kunnen we samen jouw gedachten achter je keuzes in de ogen kijken? Kunnen we samen jouw verslavingen onder ogen kijken? Kunnen we samen die zondige patronen onder ogen kijken? Kunnen we samen die muren onder ogen kijken? Kunnen we samen die afhankelijkheid van al die zaken onder ogen kijken? Mag ik met je optrekken? Dat is de keuze van redding. Als je kiest voor Jezus, dan zeg je dat. En dat is de keuze van omarming van de grote belofte. En ik geloof dat Gods geest dat vanmorgen wil doen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.